Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u van harte welkom heten in onze kerkdienst. Ook de gasten in ons midden. We begroeten eveneens de belangstellenden die via het internet naar ons luisteren. Onze voorganger voor deze morgen is dominee van harte Tip. Dominee, fijn dat u weer in ons midden bent. Organist voor vanmorgen is mevrouw Dorland uit Katwijk. Ook van harte welkom, fijn dat u er ook weer kunt zijn. Helaas is er een technisch mankement aan de pedalen van het orgel. Excuses daarvoor, maar de technicus die zal het snel maken. Maandagavond, dus morgen, is er weer een gebedskring bij de familie Howard, Willem-Alexanderpark 43. Aanvang 7 uur. Iedereen wordt uitgenodigd. Dinsdagmorgen, 6 maart, is er om 9:30 weer het vrouwenkoffieuurtje bij zuster Jannie Matke, kwartes van Uffertstraat 64. Zaterdagavond op 17 maart, dus volgende week zaterdag, is er weer om 7 uur zingen naar de zondag. Dan krijgen we de zanggroep Voice of Joy te gast. Iedereen is van harte welkom. Toegang en koffie na afloop gratis. Aansluitend op de kerkdienst van deze morgen zal er met dominee van harte Tip een korte extra ledenvergadering van onze kerk gehouden worden. Dat zal ongeveer 11:15 zijn dus. Aangezien in deze vergadering een zeer belangrijk onderwerp betreffende onze kerk besproken zal worden, verzoeken wij alle stemgerechtigde leden voor zover mogelijk daarbij aanwezig te zijn. Dominee van harte Tip zal deze korte bijeenkomst begeleiden. Leiden, moet ik zeggen. Ons keuzelied van vanmorgen is uit de Evangelische Liedbundel, lied 346, 1, 3 en 4. Ik wil zingen van mijn heiland. Lied 346, versen 1, 3 en 4. Rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Thank you. Broeders en zusters, ons intochtslied voor deze zondag is Psalm 105 en daarvan vers 3 en vers 18. Psalm 105, de versen 3 en 18. Wij geven elkaar gelegenheid voor een persoonlijk stil gebed. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u. En vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Na ons verootmoedigingsgebed zingen we gezang 463, het eerste vers, na het woord van vergeving het vierde vers en na de leefregel het vijfde vers van gezang 463. Maar eerst willen we met elkaar bidden. Heere in de hemel, we komen bij u. En dat is iets wat niet vanzelfsprekend is. Dat we bij u mogen komen. Dat u naar ons wilt luisteren. Dat we wat op ons hart is tegen u mogen zeggen. Heer, we worden even stilgezet. En u laat ons kijken naar onszelf, wie wij zijn, ten opzichte van u, de heilige God. En dan ontdekken wij onze onheiligheid. We ontdekken dat we van nature geneigd zijn u en onze naasten te haten. Dat we misschien ons best deden om te leven naar uw wil, maar ook dat lang niet altijd. Heer, wij belijden u onze schuld, onze zonde, in onze woorden en daden en in onze gedachten. Zo staan we voor u, Heer, als schuldige mensen, zondaren. Maar we staan er in de vaste overtuiging dat uw Zoon naar de wereld kwam voor zondaren zoals wij. En daarom vragen we, Heer, onze Vader, vergeef ons onze schuld. Amen. Oprecht uw zonde beleden, dan mag ik u de vrijspraak van onze Heer verkondigen. In naam van Christus vragen we u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods door hem. Onze Heer Jezus heeft ons geleerd hoe we mogen leven in de vrede van de Heer. Hij heeft het samengevat met deze woorden. U zult de Heere uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grote en het eerste gebod. En het tweede eraan gelijkt is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Doe dit en u zult leven. Zullen we vragen om de verlichting met de Heilige Geest? Dank u, Vader, dat we zo met u door het leven mogen, op weg naar uw rijk dat komt. Wij danken u, Heer, voor uw woord wat vrijspraak biedt, een weg ten leven. En we willen u vragen of u met uw geest bij ons wilt zijn, zodat dat woord van u ook doordringt tot in onze harten. Wilt u onze mond openen, zodat we spreken naar uw wil? Heer onze God, wanneer u zo zelf in ons midden bent, dan zijn we gezegende mensen. En we danken u dat we mogen geloven dat u zo bij ons wilt zijn en zult zijn, omdat u het hebt beloofd. Heer, u komt de lof toe in eeuwigheid. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament, uit Micha, Micha 2, vers 1 tot en met 3. En daarna zingen we van Psalm 118, vers 3 en vers 5. Na de tweede lezing, vers 7 en 8 van Psalm 118. Maar eerst lezen we Micha 2, vers 1 tot en met 3. En dat is in verband met het thema van de verkondiging uit Lucas 20. Het thema is geen plaats in de wijngaard. Micha moet profeteren. En hij zegt: wee hun die ongerechtigheid bedenken en kwaad smeden op hun legersteden, die het uitvoeren bij het morgenlicht, omdat het in de macht van hun hand is. Begeren ze akkers, ze roven die, en huizen, ze nemen die. Zo verdrukken zij de man en zijn huis, de mens en zijn erfdeel. Daarom, zo zegt de Heere, zie, ik ga tegen dit geslacht een kwaad bedenken, waaruit ge uw halzen niet zult trekken, en waarbij ge niet rechtop zult gaan, want het zal een boze tijd zijn. De tweede lezing is uit Hebreeën, Hebreeën 1, vers 1 tot en met 4. En daarna zingen we dus uit Psalm 118, vers 7 en vers 8. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu, in het laatst der dagen, tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft.
Thank you.
Uit het evangelie lezen we nog Lucas 20, vers 9 tot en met 19. En daarna is ons lied gezang 175, vers 1, 3 en 4. Gezang 175, de versen 1, 3 en 4. We lezen Lucas 20, vers 9 tot en met 19. Jezus begon tot het volk deze gelijkenis te spreken. Iemand plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitenslands. En toen het de tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. Maar hij ging voort en zond een andere slaaf. Ze sloegen ook die, behandelden hem smadelijk en zonden hem met lege handen weg. En hij ging voort en zond een derde. Ze verwonden ook die en wierpen hem buiten de wijngaard. Toen zeide de heer van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden, die zullen ze wel ontzien. Maar toen de pachters hem zagen, overlegden ze met elkaar en zeiden, dit is de erfgenaam, laten wij hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. En ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met hen doen? Hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. Maar toen ze dat hoorden, zeiden zij, dat nooit. Maar hij zag hen aan en zei, wat betekent dan dit, dat er geschreven is, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden? En ieder die op die steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. En de schriftgeleerden en overpriesters trachten op hetzelfde ogenblik de hand aan hem te slaan. Maar zij vreesden het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had.
Thank you.
Dat was toch wel een behoorlijk onbekend lied, maar u kwam er dankzij de organisten goed uit. We zingen na de verkondiging gezang 440, en dat is aanzienlijk bekender. Vers 1 en vers 2 en vers 4 zingen we na de geloofsbelijdenis. Gezang 440, vers 1 en vers 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Die schriftgeleerden, die overpriesters, waren toch wel goede luisteraars. Is het u opgevallen? Want ze begrepen met één wat de bedoeling was van deze gelijkenis. Het was alleen niet een reactie waar je blij mee bent. Ze begrepen dat hij het met het oog op hen gesproken had en dus proberen ze op hetzelfde ogenblik de hand aan de Heer Jezus te slaan. Ze hebben begrepen dat die gelijkenis over die pachters die proberen de erfgenaam van hun Heer te doden, dat die over hen ging. Wat moet dat met hen gedaan hebben? En ze gaan precies doen wat er gezegd wordt. Inderdaad, die erfgenaam moet gedood worden, vinden ze. Blijkbaar hadden ze iets te verliezen, net als die pachters in die gelijkenis. Maar wat dan? Wat is het dat voor hen zo kostbaar is, dat ze zelfs ervoor over lijken gaan? Nog wel het lijk van iemand die zo populair is bij een groot deel van het volk. Het gaat om hun autonomie. De vraag, wie heeft het voor het zeggen? Wie is de baas in mijn leven? Daar gaat het om. En dat mag ze alles kosten. Als zij het maar voor het zeggen hebben. Hoe kan dat nou? Want die schriftgeleerden en die overpriesters, dat waren toch vrome mannen? Mensen die de Heere God wilden dienen, die trouw zich hielden aan de wet? Inderdaad, dat waren ze. Maar ze deden het wel op hun eigen manier. En niet op de manier die de Heere God wil. Was er niet het hele Oude Testament door regelmatig gezegd, ik wil gehoorzaamheid. Ik wil jullie hart. Het gaat me niet om de offers. Alleen maar om de buitenkant van die offers. Nee, het gaat me erom dat je mij lief hebt bovenal. En je naaste als jezelf. Waarom is dat nou eigenlijk zo belangrijk? Kan je nou niet gewoon zeggen, wat maakt het nou uit hoe mensen de Heere God dienen, als ze het maar doen? Hoort het eerlijk gezegd vaak genoeg zeggen in de praktijk. Nou, ja, overgegaan naar een andere kerk. Of ja, nou, dat is allemaal niet zo belangrijk als ze God maar dienen. En dan zie je opeens bij een Matthäus Passion allemaal hooggeplaatsten op de voorste rij zitten. En je denkt, oh, waarvoor komen ze? Voor het evangelie of voor de mooie muziek? Of gewoon misschien wel om gezien te worden? Waarom is het nou zo belangrijk dat het niet op onze manier gaat, dat dienen van de Heer, maar op Gods manier? Als je een huishouding hebt en je leert je kinderen hoe je bijvoorbeeld de ramen moet zenen, dan zeg je toch ook niet, ach, het maakt niet uit, als ze het maar doen. Ja, dat zeg je wel als je een professionele hulp hebt. Die weet hoe het moet en dan komt het wel goed. Maar als je het je kinderen leert, dan zeg je de eerste kozijnen. Nee, en niet met vies sop en heb je de hoekjes wel gedaan en even nadrogen. Want strepen, dat is niet de bedoeling. Je moet het toch leren. Niemand kan dat toch uit zichzelf zomaar. En waarvoor ben je moeder? Toch om ze zulke dingen te leren? Nou, als je nou die vergelijking even doortrekt naar ons leven. Wie heeft hemel en aarde geschapen? Wie weet wat het goede is? Wie weet hoe het zou moeten. Wij zijn geen professionals die het zelf ook wel kunnen. We zijn kinderen die moeten leren hoe het beste is. En onze Vader in de hemel, die weet wat het beste is. Hij heeft alles geschapen. Het volk Israël is zijn volk. De kerk is zijn kerk. Het woord zegt het zelfs al. Dat wat van Christus is. En wij zelf. Wij zijn van de Heer. Maar hoe gaat het eraan toe in de wereld? Is het niet heel vaak godloos? Pak eerst het beste tijdschrift. En je moet wel heel veel geluk hebben als het een christelijk tijdschrift is. Het gaat over van alles. Het hele leven komt aan bod. Maar geen woord over God. Niet over de Vader van de Heer Jezus. Nee, misschien nog wel over religiositeit, over spiritualiteit. Maar dan niet de spiritualiteit van de Heilige Geest. Luister naar het journaal. Waar gaat het over? Over de hele wereld. Maar is er plaats voor God zelf? Een poosje geleden was ik op een begrafenis van iemand die niet geloofde. En ik werd er koud van. Met trompetgeschal werd hij ter graven gedragen. Ja, en je keert terug tot de natuur waar je zoveel van hield. En ik dacht, als de laatste bazuin klinkt, dan zal er wat anders gezegd worden, misschien, vermoedelijk, zeker haast wel. Al gaan wij er niet over, wie bij de Heer hoort, maar iemand die altijd hem gelogend heeft, kan je dan zomaar zeggen, ach, dat komt wel goed? Nee, dan krijg je de tranen toch van in de ogen, met trompetgeschal ten graven gedragen. En laten we eens om ons heen kijken. Het is vaak niet alleen maar zonder God. Het is vaak zelfs anti-God. En dan hoeven we niet eens zo ver te kijken. Want ook wij zelf zijn soms zo in de contramine. Zo tegen. Ongehoorzame kinderen. Een vraagje. Als u voorbeden doet voor iemand, wat vraagt u dan? En bijvoorbeeld, onze koninklijke familie. We bidden om gezondheid. We bidden om een wonder. We bidden om leiding. Maar vragen we ook, Heer, wilt u hun God zijn? En we bidden voor Syrië. We vragen of die afschuwelijke toestanden, die moorden, mogen ophouden. Maar bidden we ook, Heer, wilt u hun God zijn, dat ze u leren kennen? Daar draait het uiteindelijk toch om. Dat is toch het belangrijkste wat er is? En zo gaat deze gelijkenis van die onrechtvaardige pachters over onze wereld in onze tijd. En misschien zou de Heer Jezus het vandaag verteld hebben, niet over een wijngaard, maar over een fabriek. Maar de gedachte is dezelfde. Er is iemand die iets opricht, iets maakt. In dit geval een heer die een wijngaard plant. Nou, dat is tamelijk ingewikkeld werk in Israël. Je moet de grond bouwrijp maken, stenen weghalen, ploegen, planten, opbinden, zorgen voor irrigatie. En dan, het kan wel 5 jaar duren, krijg je de eerste opbrengst. En deze man zet pachters in die wijngaard. Ze betalen een klein bedrag en mogen dan er werken en een deel van de oogst voor zichzelf hebben. Let wel, een deel van de oogst. Het blijft de wijngaard van die heer. En hij gaat buitenslands, ver weg. Het duurt 5 jaar. En dan komt de oogst. Heeft hij al die jaren niks van zich laten horen? Wie weet. Maar hebben die pachters wel iets van zich laten horen? Hebben zij contact gezocht? Ik ik zie hierin een vergelijking met hoe wij vaak over de Heere God horen praten. En misschien zelf ook wel doen. Ik zie niks van hem. Ik hoor niks van hem. Ja, maar, hebt u zelf dan contact gezocht? Zelf uw handen gevouwen? Gevraagd, Heer, wilt u mij laten weten dat u er bent? Of gewoon, Heer, ik zoek u? Ach, de pachters die vinden het lekker makkelijk. Niks horen? Oké, prima. Geen bericht, goed bericht. En ze gaan hun eigen gang. Geen inmenging van buitenaf. Zij zijn de pachters. Zij zorgen voor de wijngaard. En dat gaat lekker naar hun eigen zin. Ze zijn zo goed als eigen baas. Ja, wat wil je ook? Die man is toch zelf weggegaan? En dan komt die tijd van de oogst. Oogst is in de Bijbel altijd een woord waar je even bij moet nadenken. Want wij denken dan al heel makkelijk van, nou ja, opbrengst. Maar het betekent meer. Als je graan oogst, moet je het lossnijden. Los van de wortels. Als je appels oogst, pluk je ze van de boom. Ze komen los. Los van hun voedingsbron. En dan wordt er gekeken, dat graan. Heeft het korrels gedragen? Die appel? Wormstekig? Is het wel wat geworden? Of goed als veevoer of nog minder? Oogst is in de Bijbel een woord wat staat ook voor oordeel. Beoordeling. De Heere God haalt je los van je aardse wortels. En hij kijkt naar je. En ben je wat je zou moeten zijn? Gave vrucht? Stelt het niks voor? Niks geworden? Tijd voor de oogst. En de Heer eist zijn recht op. Dat is schandalig. Nee, niet van die Heer, maar van die pachters. Ze hadden hun pachtgeld moeten gaan brengen. De opbrengst van de oogst die voor hun heer was. Maar nee, hij moet er om vragen. Ja, schandalig. Maar is onze nationale sport niet kijken hoe je zo weinig mogelijk belasting kunt betalen? Vinden we het echt zo erg wat deze mensen doen? Of zijn ze gewoon handig? Laten ze er maar om vragen? En dan kijken we hoe we er zo zuinig mogelijk van afkomen. De Heer stuurt een slaaf. Een slaaf is niet alleen maar een voetveeg. De slaaf vertegenwoordigt zijn Heer. Het is geen postbode die even een pakketje of een brief in de bus doet. Nee, als het ware komt de Heer zelf in die slaaf. En die slaaf krijgt een pak slaag en moet met lege handen terug. Misschien was dat een heel vervelende man. Het zou zomaar kunnen dat hij op een uiterst taktloze manier of heel irritant gevraagd heeft om een deel voor de Heer. Maar is dat reden om hem een pak slaag te geven? Oké, een tweede slaaf komt en een derde. Vertegenwoordigers van hun Heer. En als zij dat pak slaag krijgen, is het alsof die pachters de Heer zelf dat pak slaag geven. En zo gebeurde het ook. Met profeten in de oud-testamentische tijd. En met de Heer Jezus. Als die slaven aankloppen bij de pachters, dan klinkt in gedachten die woorden van de Heer Jezus door. Zie, ik sta aan de deur. En ik klop. En dan zegt de Heer, weet je wat? Ik stuur mijn geliefde zoon, die zullen ze wel ontzien. Dat is raar. Dat is onnozel. Ja toch? Dat zou toch niemand doen bij zulke schurken, zulke pachters, je eigen kind er naartoe sturen. Als de slaven een pak slaag krijgen, Nou, dan komt het toch vast niet goed met de zoon. Maar de Heer stuurt zijn zoon, Jezus Christus. En hij werd gedood. Want, zeggen de pachters, als we hem nou doden, dat is de erfenis voor ons. Want zo ging dat met bepaalde pachtcontracten. Als er geen erfgenaam was en de Heer stierf, dan verviel de grond aan de pachters. Oké. Dus, jongens, stroop je mouwen maar op en weg met die zoon. Zo stuurt de Heere God zijn zoon naar de aarde, naar de mensen, naar ons. En inderdaad, hij werd gedood, omdat de mensen zijn claim niet accepteerden, dat hij recht heeft op de vruchten van ons leven. Accepteren wij dat? Het oude bekende gedicht van Revius. Ten zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik ben het. Toen het kerst werd, was er geen plaats voor Gods zoon in de herberg. Toen God mens werd, kwam hij te dichtbij. Nee. Niet bij ons in huis, alstublieft. En nu is er geen plaats in de wijngaard, zijn eigen wijngaard. We hebben het over het lijden van de Heer Jezus, maar dat was niet alleen aan het kruis. Dat was ook hierdoor. Door mensen die hem, die zo vol liefde naar hem toe kwam, uitwierp. Geen plaats in de wijngaard. En de pachters doden de zoon. En ze denken dat ze nu vrij zijn van de kling. De wijngaard nog even en hij is van ons. Wee, klinkt de roep van Micha. Wee, wanneer je neemt wat niet van jou is. Nogmaals, zo onnozel zou toch geen mens geweest zijn om je zoon te sturen naar zulke schurken. Wie eerst die zoon doodt, zal daarna de vader doden. Want die zal geen geduld hebben tot die vader zelf sterft. Nu willen ze hun buit. En kijk maar om u heen. Zo gaat dat toch. Eerst geen ruimte voor de Heere Jezus. Nee, een wat vaag christelijk geloof. En daarna verdwijnt ook het geloof in de hemelse Vader. Want, ach, religiositeit is ook wel genoeg. Een beetje spiritueel zijn. Maar al denken mensen dat ze Gods claim op hun leven en op hun wereld kunnen negeren, zijn bestaan kunnen ontkennen, daar verandert de werkelijkheid niet door. Het blijft, de claim van de eigenaar blijft bestaan. Wat de pachters er ook van vinden, of denken, of doen. Zo is het met de Heere God, tegenover ons mensen. Hij heeft een claim op ons leven. Dien mij met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht en je naaste als jezelf. En daarom, omdat mensen niet onder die claim van de Heere God uitkomen, komt die weerstand, die agressie tegen de boodschappers, tegen de Zoon van God en tegen God zelf in het paradijs. Wilde de mens als God zijn. En zo is het van nature nog steeds. Nee, het is niet genoeg om op onze manier de Heere God te dienen. Hij bepaalt de regels. Is het u wel eens overkomen dat u in uw Bijbel las en dat het pijn deed? Ja, dat doet het soms. Natuurlijk. De Bijbel is een boek van troost, van bemoediging. Maar als je hem helemaal leest, kom je dingen tegen waarvan je zegt, dit snijdt in mijn eigen vlees. Maar ik moet het laten staan, want het is Gods woord. Ondanks de weerstand van de mensen, toch kwam Gods Zoon naar onze aarde. Hij wist het van tevoren, dat die weerstand zou bestaan. Hij wist wat het uit zou werken. Hij kwam om die weerstand te breken. Hij kwam kwetsbaar als een mens. En hij wist wat hij deed. En hij wist wat de mensen zouden doen. Hij kwam om te sterven. Door de handen van zondige mensen. Voor zondaren. Het had ook anders gekund. Hij had kunnen komen met een leger. Met macht, met recht, om op te eisen wat van hem is. En dat zal ook gebeuren. Het oordeel komt, zoals de Heer Jezus zegt, ieder die op die steen valt zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Hij komt terug, met macht en majesteit. Maar zijn eerste komst was een komst zo vol geduld. Ook met ons, die echt van nature niets anders zijn dan wie ook. En hij geeft zijn claim niet op, zijn claim op deze wereld, op zijn volk, op zijn kerk en op ieder van ons persoonlijk. Hij zegt, jij, je bent van mij, geef dan. De vruchten van je leven aan mij. Hoe wordt hij ontvangen? Is hij van harte welkom en schamen we ons eigenlijk, omdat we niet uit onszelf al met die vruchten waren gekomen? Durven we het aan? Onszelf eens kritisch tegen het licht te houden, met behulp van deze gelijkenis? Wij moeten de Heer geven waar hij recht op heeft, voor hij erom vraagt. En als u hier nou van schrikt, u schaamt, dat is goed. Duw het dan niet weg, maar beleid die schuld. Beleid Christus als Heer. Beleid dat zijn claim terecht is. En door zijn komst. Door zijn liefde, door zijn lijden en sterven en zijn opstanding, mag u, als u in hem gelooft, leven. Niet als een pachter, maar als een geliefd kind. Als een mede-erfgenaam van het koninkrijk wat komt. Dat rijk van vrede en recht. Hoe staat het er met ons voor? Is Christus degene voor wie de ereplaats is in de wijngaard van ons leven? Het is een zaak van leven of dood. Amen. Thank you. zullen we met elkaar ons geloof belijden en dan instemmend het vierde couplet zingen. Ik hoop dat het uw belijdenis ook is. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, u komt de lof toe en de dank. U bent zo groot en vol liefde. Heere Jezus, onze verlosser, wij willen u prijzen en eren. Voor wie u bent, ook voor ons. Vader in de hemel, we vragen u of u ons wilt helpen dat we steeds weer beseffen wat het is dat u toekomt. De vrucht van ons bestaan. Liefde voor u boven alles. En liefde voor onze naaste, zoals we die voor onszelf hebben. Helpt u ons, Heer, om dat concreet te maken. Steeds weer te beseffen dat we niet voor onszelf op deze wereld zijn. Maar dat u een doel hebt met ons. En dat we mogen werken op deze aarde van u. Ieder met de talenten die u hebt gegeven. Vader in de hemel, wees u met deze wereld, uw wijngaard, dat er geplant, begoten mag worden, verzorgd mag worden en niet uitgerukt, vernieuwd. Want dat is, Heer, wat we zo vaak doen. Wij, mensen, ons gedragen alsof het allemaal van ons is, alsof het niet op kan. En alsof wij rechten hebben. Heer, het zijn uw gaven, waar wij van mogen leven. Dank u wel. Wij willen bidden voor al die mensen op deze wereld die u nog niet kennen. Heer, wilt u uzelf aan hen bekendmaken? We bidden voor uw volk Israël, uw wijnstok. Heer, dat ze vruchten mag dragen. Maar dan ook de vruchten zoals u het bedoelt. Vruchten van geloof, hoop en liefde. En dat de Messias gekend mag worden door uw volk. We bidden voor de kerk dat ze trouw mag zijn. Uw woord mag bewaren. Uw zoon mag eren en dienen boven alles. Vader in de hemel, we bidden voor de mensen in Syrië. En voor de regering daar. Heer, wilt u maken dat er een eind komt aan het bloedvergieten, aan onrecht. U weet hoe het daar allemaal in elkaar zit. Wij begrijpen er helemaal niets van. Maar boven alles, Heer, geeft u de vrede die het geloof in u alleen kan geven. Wij bidden voor het volk van Rusland, waar verkiezingen worden gehouden. waar wij naar staan te kijken en ons afvragen hoe dit nou weer moet komen. Ach Heer, U hebt alles in handen, maar vul ook deze mensen met Uw geest. Wij willen bidden voor allen die getroffen zijn door natuurrampen. Vader, wilt U hun trooster zijn? En wilt U maken dat de natuur weer tot rust komt? We willen bidden voor ons koninklijk huis. We vragen U om een wonder, om Uw kracht, Uw nabijheid, zodat ze verder kunnen op de weg die ze moeten gaan aan Uw vaderhand. We bidden voor onze zieken, voor zuster Dekker en ook voor haar echtgenoot. We bidden voor ongeboren leven, wat niet veilig is in zoveel landen. Heer, en U hebt het toch geschapen. Ook in ons land is het zo vaak niet veilig. Heer, ontferm U. We bidden voor mensen die gehandicapt zijn en die nu steeds meer het idee krijgen dat ze er niet hadden mogen zijn. Heer, ontferm U. En wilt U hen de zekerheid geven dat U het bent die hun leven gewild heeft. En dat U het bent die hen zal helpen op hun levensweg. Vader in de hemel, zo willen we komen met alles wat er in ons is. En U danken, omdat U ons niet wegstuurt, maar Uw geliefde kinderen noemt. Heer, wat een voorrecht. We danken U met heel ons hart en geven U de eer. Nu en tot in eeuwigheid. Amen. Dan mogen we onze gaven geven en daarna is ons slotlied gezang 430, vers 4 en vers 6. Dat we onze organisten wel mogen bedanken dat ze met een gehandicapt orgel zo ons begeleid heeft. En we mogen verder gaan op weg die de Heer voor ons heeft bedoeld. En we gaan niet alleen, we gaan als gezegende mensen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.